Halleluja. Prachtig. Wat mooi is dat om te zien, om te horen. Hè, jonge mensen die vol voor de Heer gaan. Hè, en dan die prachtige woorden, I surrender. Ik geef mijzelf over. Hè, met de, en het is zo leuk. Hè, we doen onze handen omhoog voor zoveel redenen. Hè, om God groot te maken. In een ontvangende houding. Maar het is de internationale teken van overgave is... Handen omhoog, waar je ook komt. Dus, ik geef over, ik geef me over. En dat is ook de houding die we naar God toe moeten hebben. Heer, ik geef me over aan u. We gaan vanochtend door met het kijken naar de ark en Gods nabijheid. Ark en Gods nabijheid. En de ark van het verbond was in het Oude Testament het aardse symbool van Gods nabijheid, van Gods tegenwoordigheid, van Gods aangezicht. En wil men God zoeken, moest men naar de ark gaan. Alleen de ark was wel in een tent, in een tabernakel, later in de tempel en dan achter een voorhang. En Gods nabijheid direct opzoeken was niet mogelijk. Je had ook een bemiddelaar nodig, er was een priester, een hoge priester. Dus je kon God direct opzoeken was niet mogelijk. En vorige week hadden we het daar uitgebreid over gehad. We hadden het over Gods verzoenend werk. Het verzoenend werk van Jezus Christus. Hij heeft het voorhangsel doen scheuren. En dat heeft hij gedaan van boven naar beneden. Zodat de nabijheid, dat de ark zichtbaar werd. De toegang van God is open. De toegang tot Gods troon, de genadetroon is nu open. Hij heeft met zijn bloed, Jezus heeft met zijn bloed verzoening gebracht. Dat bloed van hem was gesprenkeld op het ark van het verbond. Nou, een grote vraag, interessante vraag, misschien voor jullie, misschien niet. Maar waar is de ark vandaag? Waar is de ark van het verbond vandaag? En daar is natuurlijk een bijzondere film gemaakt en dat laat een beetje mijn leeftijd zien. Want ik vond het een fantastische film. 1981, Indiana Jones, The Raiders of the Lost Ark. Uiteraard fictie, oké, het is fictie. Dus, maar... Ik vond het een hele leuke, interessante film. Indiana Jones is een avonturistische archeoloog. En hij werd gevraagd om de ark te vinden voordat de nazi's de ark zouden vinden. Dus hij gaat snel op zoek, zodat hij de ark vindt, voordat de nazi's zouden vinden. Maar uiteindelijk heeft hij het wel gevonden, maar het kwam toch in de handen van de nazi's. En wat deden ze? Ze deden de... verzoen, daar hebben we gisteren over geleerd. Ze deden de verzoensdeksel open en keken in de kist en ze stierven allemaal. En iedereen die de Bijbel kent, en deze archeoloog Indiana Jones, die kende zijn Bijbel waarschijnlijk, want twee dingen mag je niet doen met die kist. Twee dingen. Niet aanraken en niet erin kijken. Met twee dingen. Niet erin kijken en niet aanraken. Nou, waarom was dat zo? Waarom mocht je de kist niet aanraken? Waarom mocht je er niet in kijken? Nou, in die kist lag dus de wet. De wet van Mozes. En elk mens heeft gezondigd. Elk mens heeft die wet overtreden. En gelukkig had die ark een deksel. De verzoensdeksel was op de kist, over de 10 geboden, over de wet die de mens veroordeelt. En daarom heet het ook verzoeningsplaat. En nogmaals, in het Hebreeuws is kaporet, verzoening heeft met bedekken te maken. Is hetzelfde woord. Verzoeningsplaat, de bedekkingsplaat. En verzoening houdt oordeel tegen. Dat is de bedoeling. En Gods nabijheid was zo heilig, dat men een kijkje in de ark niet zou overleven. Een kijkje in de ark zou men niet overleven. Maar verzoening tussen God en mens is gekomen door het bloed van Jezus Christus. Hij heeft verzoening mogelijk gemaakt. En nu zegt de Bijbel, kom en zie. Kom dichtbij. En Jezus zei tegen Thomas, raak mij aan. Raak mij aan. Dat is de verandering die gekomen is. Kom, zie, raak aan. De vrouw die aan die bloedziekte leed, die raakte Jezus aan, die raakte Gods nabijheid aan. En ze werd genezen. Ze stierf niet, ze werd genezen. Dus kom dichtbij, zie, raak aan, ervaar Jezus. Dat is, hij is de personificatie van Gods nabijheid. Jezus Christus, de naam boven alle namen. Halleluja. En we mogen aanraken, we mogen ervaren, we mogen zien. Halleluja. Dus dat is die verandering die gekomen is door het nieuwe verbond. Dat is de, wat de verzoening tot stand heeft gebracht. Nou, vorige zondag had ik verteld over dat die ark door de Filistijnen, ik moet het goed zeggen, niet Palestijn, maar de Filistijnen hadden de ark geroofd. En naar Filistea gebracht, hè, naar hun steden. En daar is hun afgod, Dagan, die visgod, die viel voor de ark neer in heel veel stukken. Dus zij hoefden die niet. En uiteindelijk werd de ark teruggebracht naar Israël en kwam in het huis van Obed-Edom terecht. Het aparte was dat die tabernakel, die 400 jaar in Shiloh stond, dat wat zo apart voor mij bijna bizar is, is dat de priesters het werk doorbleven doen zonder de ark, zonder de nabijheid van God. Ze hebben allemaal taken met die toonbroden, met de lampjes aandoen, offers brengen, maar de ark was er niet bij. En dat is een diep, diep, diep triest beeld. En dat mogen dat nooit in deze gemeente gebeuren. Dat wij dingen doen zonder de nabijheid van God. Ik heb niets tegen religie. Ik heb niets tegen ware godsdienst, ware religie. Want wat is religie? Avondmaal is religie. En preken, zingen voor de Heer. En dat is allemaal zo'n religieuze handeling. En zelfs wat Jacobus zegt is, echte pure religie is zorgen voor de weduwe en de wezen. Ik heb geen probleem met religie. Maar je kunt blijkbaar ook de juiste dingen doen onder de tegenwoordigheid van God. En dan, lieve mensen, dan wordt het een poppenkast. En dan is het theater. Dan is het, dan doe je allemaal religie. Dan speel je kerk, maar je bent niet meer kerk, want de nabijheid van God is weg. En dan is het lucht en leegte geworden. Dus de nabijheid van God is zo belangrijk in alles wat je doet. Want kijk naar 1 Korinthe 13, als de liefde er niet is, als Gods tegenwoordigheid, God de personificatie, als Hij er niet is, dan is alles lucht en leeg, is het voor niets. Dus tradities kunnen mooi zijn, verschillende dingen om verschillende manieren te doen, maar het wordt pas leven als Gods nabijheid erin is. Dus dat is waar we naar uit moeten zijn. Dat is wat we moeten vasthouden. En David wist dit. David wist dat. Zijn grootste verlangen was om de ark terug te halen. Die ark die moet terugkomen. We hebben die ark nodig. Want anders, wat doen we hier eigenlijk? Gods nabijheid moest terugkomen in Jeruzalem. Nou, de ark van het verbond blijft absoluut een boeiend thema. Het is prachtig om over na te denken. Hij is zo bijzonder gemaakt. En het heeft zoveel verwijzingen naar het nieuwe verbond. Laten we 1 Kronieken 15 lezen. Er is een parallel verhaal ook in Samuel. En daar wordt hier en daar wat andere of meer informatie gegeven. Kronieken heeft net een even andere inkijk en de focus dan Samuel heeft. Maar de verhalen lopen parallel. Wij gaan ons focussen op Kronieken, omdat die zo focust op de nabijheid van God. En daar lezen we hoe de ark feestelijk binnengehaald wordt. Ik ga bijna het hele hoofdstuk lezen. Maar ik laat hier en daar wat stukken weg. Dat mogen jullie thuis lezen. Dat zijn hele lijsten met namen worden hier opgenoemd wie wat doet. Want de Kronieken die wil echt heel duidelijk maken over dat dit allemaal heel zorgvuldig een historische gebeurtenis is. 1 Kronieken 15 vers 1. David liet voor zichzelf een paleis bouwen in de Davidsburg en maakte voor de ark van God een plaats gereed door er een tent voor te laten oprichten. Vers 2. Daarna verklaarde hij dat alleen de Levieten de ark van God mochten dragen. Want hen had de Heer aangewezen om zijn ark te dragen en hem voor altijd te dienen. Vervolgens liet hij heel Israël en Jeruzalem bijeenkomen om de ark van de Heer over te brengen naar de plaats die hij in gereedheid had gebracht. Hij riep de nakomelingen van Aaron en de Levieten bijeen. Nu spring ik even naar vers 11. David ontbood de priester Sadok en Abatjar en de levieten Uriel, Asaja, Joël, Semaja, Eliel en Aminadab. En zij zei tegen hen, u bent de hoofden van de levitische families. U en uw verwanten moeten zich heiligen en de ark van de Heer, de God van Israël, overbrengen naar de plaats die ik in gereedheid heb gebracht. Want omdat u er de vorige keer niet bij was, is de toorn van de Heer onze God tegen ons losgebarst. Wij hadden toen de Heer niet geraadpleegd zoals is voorgeschreven. Dus dit is poging nummer 2. En nu willen ze het goed doen. Vers 14. De priesters en de levieten heiligden zich om de ark van de Heer, de God van Israël, over te brengen. De levieten droegen de ark van God, zoals Mozes het in opdracht van de Heer heeft voorgeschreven, met draagbomen op hun schouders. Dat was de manier om de ark te tillen. Met draagbomen, zo raak je de ark niet zelf aan. De ark had ringen, daar gingen die draagbomen op. En zo moesten ze Gods tegenwoordigheid, zo moesten ze de ark tillen. Verder beval David de hoofden van de Levitische families, diegene van hun verwanten, te laten aantreden, die met luide stem, onder begeleiding van muziekinstrumenten, harpen, lieren en cymbalen, vreugdeliederen konden zingen. En vers 22 ga ik verder. En dat gaat het over de eerste lofprijsleider in de Bijbel, Kenania. Een van de Levitische familiehoofden had de leiding van de stoet. Hij was vanwege zijn deskundigheid met de leiding van de stoet belast. Hij was een professionele aanbiddingsleider. Deskundigheid van een hele muzikale man was dat. Kenania, de eerste lofprijsleider uit de Bijbel. Vers 23. Berechja en Elkana bewaakten de ark. De priesters Zebanja, Josepha, Netanael, Amasai, Zecharia, Benaja en Eliezer liepen voor de ark van God uit en bliezen de trompetten. En weer Obed-Edom en Jechia bewaakten de ark. Vers 25. Zo gingen David en de oudsten van Israël en de bevelhebbers over 1000 man op weg om de ark van het verbond met de Heer feestelijk op te halen uit het huis van Obed-Edom. En terwijl de levieten met de hulp van God de ark van het verbond met de Heer droegen, werden er 7 stieren en 7 rammen geofferd. David was gekleed in een linnen mantel, evenals de levieten die de ark droegen. En de zangers en ook Kenania, die lofprijsleider, die de stoet met zangers leidde. David droeg bovendien een linnen priesterhemd. Onder gejuich en hoorngeschal haalde heel Israël de ark van het verbond met de Heer in, terwijl de trompetten en cymbalen klonken en er gespeeld werd op harpen en lieren. Wauw, tot zover. We kunnen hieruit 7 manieren vinden, of 7 sleutels vinden, die hoe wij God kunnen toenaderen. Dus uit dit hoofdstuk heb ik 7 punten gevonden waarin wij God kunnen toenaderen en hoe wij Gods nabijheid kunnen zoeken. Want dat is ons thema dit jaar. We willen Gods nabijheid zoeken. En we beginnen in het Oude Testament, we kijken daar hoe kunnen we Gods nabijheid vinden en zoeken. Nou, en ongebruikelijk, maar ik doe het dit keer. Ik geef de 7 punten van tevoren. En dan ga ik ze door. En dan geef ik ze nog een keer, zodat we ze goed herinneren. Dat neemt de spanning wel een beetje weg, dan weten jullie al van tevoren. Maar voor de herinnering is dat misschien heel goed. Want het zijn 7 punten, niet normaal. Op de Bijbelschool leren ze je om 3 punten te maken, niet 7 punten. Maar ze zijn korte punten, dus geen zorg. Nummer 1. Een plaats gereed maken voor de ark. Maak een plaats gereed voor Gods nabijheid. Daar begint het mee. Tweede, heiliging. Voor het onthalen van de ark. Heiliging als je voor Gods aangezicht komt. Nummer 3. De ark dragen. Draag Gods nabijheid. Nummer 4. Bewaken. De ark bewaken. Bewaak Gods nabijheid. Nummer 5. Gods nabijheid gaat gepaard met aanbidding en lofprijs. Nummer 6. De ark op de juiste manier onthalen. Want het ging de eerste keer ging het mis. Nu gingen ze. Hoe moeten we dat doen? Hoe moeten we in Gods nabijheid op de juiste manier komen? En de laatste is de ark vreugdevol onthalen. He, met vreugde in Gods nabijheid komen. Dus dat zijn de 7 punten. En die gaan we nu stap voor stap bekijken. Nummer 1. David maakte een plaats gereed voor de ark. En lieve gemeente, maak plaats. Maak tijd. Maak ruimte gereed voor Gods nabijheid. He, dat moet je letterlijk en figuurlijk doen. Plaats maakt, ruimte maakt. Ik vind het zo leuk dat we, en de laatste tijd zingen we vaak het liedje Prepare the Way, Prepare a Place. Bereid een plaats voor. Die voorbereiding is heel belangrijk. David maakte voor de ark van God een plaats gereed door er een tent voor te laten oprichten. Hij maakte deze plaats komt hij. En dan maakt hij een tent, een nieuwe tabernakel. Maakte hij. De Davids tabernakel, die was heel bijzonder, want het was even een tussenoplossing tussen de tijd in Shiloh, Davids tabernakel, en later de tempel van Salomo, die daarna gemaakt werd. Davids tabernakel was heel messiaans, al eigenlijk heel nieuw testamentisch, want die had even ook geen voorhang. Andries Pasterkamp heeft een heel mooi stukje over geschreven, jaren geleden, dat is nog, kan je nog vinden over op zijn website. En echt heel bijzonder over die tijd van Davids tabernakel. Ga ik nu niet verder in, maar hij maakte een plaats gereed. Hoofdstuk 15 is de tweede poging om de ark naar Jeruzalem dus te brengen. Bij de eerste poging ging het mis. Nu moet het goed gaan. En David wist dat hij zich voor de komst van de ark van het verbond moest voorbereiden. Hij moest een aantal dingen gaan doen. Er waren een aantal dingen die hij nu goed moest doen. En het begint met plaats maken, ruimte maken, een tijd, een plaats apart zetten daarvoor. En David was van plan, dus de ark moest in Jeruzalem komen, maar dat is een mooi voornemen, David. Dat is prachtig dat je dat wil, heel nobel, maar voordat je dat doet, moet er ruimte zijn, moet er plaats zijn. Waar zet je hem neer? De heilige ark moest een centrale plaats krijgen in de stad, in het land. Het was geen bijzaak, maar een hoofdzaak. En David zocht zorgvuldig een plaats uit en maakte een nieuwe tent van ontmoeting. Wij kunnen op de zondagochtend, is het een feeststemming, en dan zeggen, Heer, u bent onze nummer 1 en we willen u dienen, u bent goed. Ja, en dan komt maandag en dan komen we weer in een sleur terecht van het dagelijkse leven. Mooie woorden om zondagochtend dingen te roepen. Maak ze ook concreet. Maak die dingen ook heel praktisch. En je zult letterlijk tijd en plaats apart moeten zetten voor God. En dat is een keuze die je zelf moet maken. Plannen, in je agenda kijken. Zeggen, zondagochtend is voor de Heer, wat er ook gebeurt. Rain or shine, zeggen de Amerikanen. Wat ook gebeurt. Zondag gaan we naar de kerk. En dan heb ik mijn taak. Ik ga naar de jeugd toe. Ik ga naar de Bijbelstudie toe. Je zet die apart voor de Heer. Plaats maken. Natuurlijk ook voor het gemeenschappelijke. En natuurlijk ook voor het individuele. Om zelf in je stille tijd Gods nabijheid te zoeken. En Gods nabijheid zoeken gaat tijd kosten. Absoluut. En daarom is het belangrijk om ruimte te maken, om plaats te maken. Weet je wat zo mooi is? De Bijbel is geestelijk. De Bijbel is ook realistisch en heel praktisch. Natuurlijk zal je in de week veel meer tijd doorbrengen op jouw werk. Als je een 40-uur werkcontract hebt, zal je natuurlijk veel meer tijd op werk zijn dan in de kerk. Veel meer. En je zal ook meer tijd met je vrouw doorbrengen dan met de Heer in de stille tijd. Dat is realistisch. Je zal meer tijd met jouw kinderen bezig zijn dan met de Heer in de stille tijd. Dat is logisch en dat is prima. Prioriteiten werken anders. In jouw wandel met de Heer kan je in alle facetten de Heer gaan zoeken. En de Heer gaan opzoeken en in zijn nabijheid komen. Op school, thuis, op je werk. Daarin, in deze dingen kan je God ook zoeken. Maar de samenkomsten en je taken in de gemeente, dat is eigenlijk, als je naar je 7 dagen kijkt in de week, is dat eigenlijk een heel relatief heel kleine, korte tijd van de hele week. Dus twee uurtjes zijn wij hier samen. Voor sommige mensen is dat wat langer, die zijn hier al wat vroeger. Natuurlijk, en mensen hebben taken. Maar als je dat kijkt in de hele week, is dat natuurlijk een hele korte tijd. En als je ergens nog een taak hebt in de gemeente, als je dat vergelijkt met de 7 dagen, is dat niet heel veel. Maar die korte momenten zijn wel heel, heel erg belangrijk. Ze zijn heilig. Het is heilig, apart gezet. Apart gezet om samen te komen, als lichaam. En om te ontvangen, om te delen. Dat is niet zomaar iets. Dat is niet zo van, ach, gezellig, oh, vanochtend even uitslapen, even de kerk, de dienst skippen. Nee, de ochtenddiensten zijn essentieel voor jouw geestelijke leven. Ze zijn heilig. En vergeleken hebben met de tijd die je hebt, is de tijd die God ons vraagt om in zijn huis te komen, is eigenlijk heel klein. De oproep vanochtend is dus maak plaats en tijd voor het zoeken van Gods aangezicht. Voor die speciale momenten die we soms hebben. Hè? En ja, zeker, ik maak ook reclame voor deze week, voor woensdag en donderdag en vrijdagavond. Zeker, ik verberg me er niet achter. Kies die tijd. We hebben het lang van tevoren aangegeven. Kom op een woensdag, donderdag en vrijdag. En de grote helden die kunnen alle 3 keer komen. Maar 1 keer, kom 1 keer. Of kom alle 3, kom 2 keer. Het beste is als je woensdag komt, want dan was het zo fijn en dan wil je ook de andere 2 keer komen. Dus ik raad vooral aan, kom vooral de woensdag. En dan ben je, ja. Maar dat zijn dingen die je bewust moet maken. Die plaats en die ruimte, daar moet je bewust voor kiezen. En dan moet je zeggen van, dit is heilig. Dit is een tijd die we apart zetten voor de Heer. En voor, je hebt die momenten collectief samen Gods nabijheid zoeken. En ook voor die tijd waar je, dat werkt gewoon voor ons, of voor ons mensen werkt het heel goed als je gewoon een tijd apart zet. Van, ik ga dan en dan, dat is mijn stille tijd, dan ga ik de Bijbel lezen, dan ga ik God zoeken. Dus mijn eerste punt was, maak plaats, maak ruimte. Zoals David ook een plaats gereed maakte voor de ark. Het tweede punt is heiliging. David had een andere, had een eerdere poging gedaan om de ark binnen te halen. En hij deed dat zonder de priesters. Hij deed dat zonder heiliging. En dat ging helemaal mis. Gelukkig, David had geleerd. En hij gaf dit keer de opdracht, alleen de priesters gaan die ark dragen. Alleen de priesters mogen die ark dragen. En dan uiteraard op de juiste manier. Nou, de priesters waren heilig. Ze waren heilig. Waarom? Omdat zij heilig betekent apart gezet, toegewijd, ze waren uitverkoren. De priesters waren voor deze taak, dat was hun taak. Voor de ark te zorgen, de ark te dragen, offers te brengen, te aanbidden. De priesters waren de aanbidders, dus dat moesten zij juist doen. Dus alleen zij mochten toetreden in Gods nabijheid. Er is, als het gaat om heiliging, een actieve en een passief gedeelte. Als het gaat om heiliging, iets wat God doet en iets wat wij moeten doen. Het passieve gedeelte is, ja, God heeft de levieten uitgekozen. De levieten, de nakomelingen van Aaron, jullie moeten voor de tabernakel, de hele priester, alles eromheen gebeuren, al die taken, dat moeten jullie gaan doen. Dus ze waren door God apart gezet om te dienen. En daarom waren ze heilig. Maar toch moesten ze zich elke keer weer opnieuw toewijden. In Engels zeggen consecrate. Je moet jezelf toewijden om voor hun taken. En dat betekent dat ze zich moesten wassen, ritueel. En dat was het deel wat zij moesten doen. Ze moesten zich reinigen voor de Heer. Wij geloven hier 100% als heel belangrijk, als iets heel belangrijks. Wij geloven in het priesterschap van alle heiligen. Dat is een heel belangrijk onderdeel van ons geloof. Priesterschap van alle heiligen. Als jij een kind van God bent, als jij gelooft in Jezus Christus, vrouw of man, jong of oud, welke afkomst of nationaliteit je hebt, jij bent een priester voor de Heer. Dat is ontzettend belangrijk. En dat is ergens in de vertaling iets misgegaan, want je hebt het Griekse woord presbyter. De presbyter is een oudste, een Grieks woord voor oudste. En dat is onterecht presbyter, priester geworden. Zo is dat gekomen. En toen opeens was alleen nog maar die man hier vooraan, was de priester. En het volk niet meer. En toen zijn ze in het middeleeuwen zijn ze weer teruggegaan naar het oud-testamentische gedeelte. Je wil naar God toe, ga naar de priester toe. Jij bent zelf een priester. Je mag zelf naar God toe gaan. Je hebt zelf een link met God. En dat is wat de priester is. De priester is degene die dat contact heeft met God. Dus wij zijn uitverkoren. We zijn geheiligd. We zijn apart gezet. We zijn priesters. Wij hebben deze taak. Maar ook wij moeten ons herhaaldelijk opnieuw toewijden. En opnieuw focussen op de Heer. Dat vlammetje dat soms bij ons door veel dingen gebeuren in ons leven. En dan gaat ons vlammetje, die passie van de Heer, die komt dan op een spaarvlammetje terecht. En dan doen we onze dingetjes. We gaan braaf naar zondagochtend, maar we branden niet meer zo van de Heer. Ja, en dan, zegt de Bijbel, bijt je opnieuw toe aan de Heer. Focus je opnieuw op de Heer. En dat is ook voordat je Gods nabijheid zoekt. Zeg ook, hier ben ik, Heer. Ik wil me weer, ik hou van u. Ik wil leven voor u. I surrender, dat mooie beeld van doe je hand omhoog. Zeg, hier ben ik, Heer. En vernieuw jouw beloftes aan de Heer die jij gemaakt hebt toen jij je bekeerde. Dus dat is je opnieuw toewijden. Heel goed, doe dat regelmatig. Als jij Gods nabijheid wil zoeken, wijd je opnieuw toe aan de Heer. Dat was punt 2. Het gaat vooraan. De ark dragen. Nu komen een paar kortere punten. De ark dragen. Draag Gods nabijheid. Ik denk dat het Hein was die daar zo'n mooie vergelijking een paar maanden geleden ook had hij het daar ook over. 15 vers 15. De Levieten droegen de ark van God zoals Mozes het in opdracht van de Heer heeft voorgeschreven met draagbomen op hun schouders. Dus de Levieten, de priesters, waren de arkdragers. De dragers van Gods nabijheid. Ze waren aangewezen, jullie moeten dat doen. En jij, wij zijn ook dragers van Gods nabijheid. Wij zijn ook arkdragers. En dit is, wij mogen Gods aanwezigheid, Gods nabijheid ook in onszelf meedragen. 1 Korintiërs 3 vers 16 zegt, u weet toch dat u een tempel van God bent en dat de geest van God in uw midden woont. En dat betekent dat als deze tabernakel, want de ark, als je dat even kijkt, de ark is in mij en ik ben een tabernakel. Zo moet je dat zien. En ik mag die tabernakel mag ik naar mijn werk toe brengen. Mag ik naar mijn ongelovige familie brengen. En dan breng ik Gods nabijheid naar die plekken. En als je dat bewust gaat doen, want dat is de bewustheid daarin van, hey, ik ga nu naar een vervelende situatie op werk. Er is crisis, er is dit, er is dat. Maar weet je wat ik doe? Ik breng heel bewust die ark, de Heilige Geest, de Gods nabijheid is in mij. Ik breng dat in die situatie. En ik stap erin en breng Gods nabijheid. En dan hoef je helemaal niet zoveel te zeggen en te doen. Je mag gewoon weten, ik heb Gods nabijheid bij me. Ik altijd. Jij bent een arkdrager. De ark is in jou. Gods nabijheid is ook in jou. Prachtig. Dat was punt 3. Punt 4. De ark bewaken. Bewaak Gods nabijheid. Nou, wat betekent dat? We hebben hier, zien hier 4 mannen met prachtige namen. Berechia. Van Baruch. Berechia. God heeft gezegend. Berechia en Elkana bewaakten de ark. En vers 24. Obed-Edom. En Jechia bewaakten de ark. Een aantal mannen kregen specifiek de opdracht. Jullie taak is het om de ark te bewaken. Als we dat even vertalen. Jullie taak is het om Gods nabijheid te bewaken. Jullie moeten ervoor zorgen dat Gods nabijheid in Israël blijft dit keer. Heel belangrijk. De ark stond een tijdje in het huis van Obed-Edom. En misschien was hij wel een beetje verdrietig. Hij had het in zijn huiskamer gezet, die ark. Of in zijn schuur, of op een mooi plekje neergezet. En nu zegt David, die ark die moet uit jouw huis. En we gaan hem naar Jeruzalem brengen. We gaan hem in de tabernakel zetten. Misschien was hij wel een beetje verdrietig daardoor. Maar Wat ik zo mooi vind, hij kreeg een taak toegewezen. Hij kreeg een taak. Jij wordt de bewaker van de ark. Oh, dus ik mag in de nabijheid van de ark blijven. Ja, Obed-Edom. Dus het was misschien niet meer in zijn huis. Het was nu een zegen voor het hele land. Maar wauw, bewaker van de ark. Bewaker van de ark. Hij mocht dat nu doen. Hij mocht de ark bewaken. Prachtig. Als je eenmaal van de nabijheid van God geproefd heeft, dan wil je niet zonder. Dan wil je niet zonder. Je wilt niet weg. Je wilt blijven in Gods nabijheid. Die ark, die moest dus constant bewaakt worden. De ark was zo kostbaar. En nooit en te nimmer mocht die ark weer verloren gaan. Ze hadden de ark kwijtgeraakt. En dat mocht niet meer gebeuren. Dus nu hebben ze mensen aangesteld als bewakers. Lieve mensen, wij zijn bewakers van Gods nabijheid. Wees een bewaker van Gods nabijheid. Gods nabijheid is zo kostbaar. En ik ben zo over... De duivel wil door leugens jou vertellen dat jij Gods nabijheid niet verdient. Dat jij niet waardig bent. Of dat je andere belangrijke dingen te doen hebt. Hij zal je afleiden met allemaal dingen die schijnbaar belangrijk zijn. En allemaal leugens. Gods nabijheid is het allerbelangrijkste. Bewaar Gods nabijheid. En want dat is het kostbaarste wat jij hebt. Dat was punt nummer 4. Punt nummer 5. Gods nabijheid gaat gepaard met aanbidding, lofprijs, met muziek. Dat is wel heel bijzonder hier. Vers 16. Verder beval David de hoofden van de Levitische families diegene van hun verwanten te laten aantreden die met luide stem onder begeleiding van muziekinstrumenten van harpen, lieren en cymbalen vreugdeliederen konden zingen. En dan Kenania, een van de Levitische familiehoofden, had de leiding van de stoet. Hij was vanwege zijn deskundigheid met de leiding van de stoet belast. Gods nabijheid zoeken gaat gepaard met vreugde. Het gaat gepaard met muziek, met aanbidding, met lofprijs. Het is een vreugdevolle aangelegenheid. Ik vind dat zo mooi. Psalm 104 zegt dat ook zo. Een mooie korte psalm. Die zegt: juich voor de Heer, heel de aarde. Dien de Heer met blijdschap. Ja. Dien de Heer met blijdschap. Hoe moet ik de Heer dienen? Dien hem met blijdschap. En dan staat er: kom voor zijn aangezicht met vrolijk gezang. Kom, Heer, aangezicht, daar hebben we het over. Zijn nabijheid zoeken. Kom voor zijn aangezicht met vrolijk gezang. Prachtig. Kom met vreugde. Kom met een lied. Kom met aanbidding. Lofprijs, aanbidding, zingen, jubelen, muziek maken is als het ware het toenaderen van Gods nabijheid. En je zou kunnen zeggen, het is het voertuig dat ons brengt in Gods nabijheid. Dus en de lofprijsband is de chauffeur, die rijden ons zo erin. En wij hoppen op de bus van aanbidding. En zo gaan we gezamenlijk naar Gods troon. De muziek begint in de ochtend. En we gaan zo gezamenlijk naar Gods troon. En daar is God heeft dat uitgekozen. Dat is niet door mens uitgekozen, maar de instrumenten. Daar heeft God plezier in. God houdt ervan. Hij wil dat. Hè? Er worden allemaal instrumenten genoemd uit de oudheid. Nu zijn het wat andere instrumenten. Maar dit is het voertuig, het middel door de lofprijsaanbidding. Onderschat dat niet. Hè? Die lofprijs en aanbidding. Dat neemt jou mee in de nabijheid van God. En als jij jezelf mee laat nemen, surrender. Als jij jezelf overgeeft in de aanbidding, dan ervaar je Gods nabijheid. Je wordt getrokken in Gods nabijheid. Wees een aanbidder. Thuis en in de gemeente, wees een aanbidder. Halleluja. Dat was punt nummer 5. Punt nummer 6. De ark op de juiste manier onthalen. In Gods nabijheid op de juiste manier toetreden. En dat moet er wel een beetje uitleg komen, want dat is daar hebben we natuurlijk, we moeten in met zang, met vrolijkheid, met blijdheid. Maar is er een verkeerde manier ook om in Gods nabijheid te komen? Nou, in het Oude Testament wel. In het Oude Testament waren er allemaal, zeg maar, toeters en bellen. Er was een procedure. Je moest de juiste kleding hebben, die alle juiste vormen. Er moesten dingen moesten allemaal goed en precies gebeuren, nauwkeurig. het Nieuwe Testament, nou, hier, het gaat vooral om onze houding. Het hart, hebben wij een hart van aanbidding? Komen wij met dankzegging, hè, met vreugde, meer met eerbied in Gods nabijheid? En dat is waar de Nieuwe Testament meer de focus op legt. Hè. Dus uiterlijke vormen zijn in het Nieuwe Testament, zeg ik, ondergeschikt. Hè. Niet geheel onbelangrijk, maar ondergeschikt. Hè. Dus hoe je gekleed bent, is ondergeschikt. Hè. Het is best mooi om feestelijk naar de dienst te komen en alles. Het is het ondergeschikt. In het Oude Testament was dat heel belangrijk. In Jezus zegt wel, hij kijkt naar het hart. Het hart, wat is jouw houding? En met ons gedrag en onze houding laten we zien wat wij belangrijk vinden. En dat kan je niet verstoppen, hè, met hoe je houding, hoe je praat en zo. Daar laat je zien wat in jouw hart zit. En dat staan en het klappen, het handen heffen, dansen, jubelen, juichen, vrolijk zijn, knielen, liggen voor de Heer, liggen voor Gods aangezicht, zingen, jubelen, al deze dingen zijn uitingen, bijbelse uitingen van aanbidding. Maar dat is iets wat in ons hart zit en dat dan naar buiten komt. En we laten het toe. En misschien is de eerste keer zijn we vinden het een beetje moeilijk. Maar als je eenmaal Gods aanwezigheid komt en geniet van Gods nabijheid. Het is bevrijdend je gewoon over te geven. Surrender, prachtig. Surrender in Gods nabijheid. En dan lezen we dat in 15 vers 27. David was gekleed in een linnen mantel. Evenals de levieten die de ark droegen, de zangers en ook Kenania die de stoet met zangers leidde. David droeg bovendien een linnen priesterhemd. Onder gejuich en hoorngeschal haalde heel Israël de ark van het verbond met de Heer in, terwijl de trompetten en cymbalen klonken en er gespeeld werd op harpen en lieren. Dus dat het verwelkomen van Gods ark was een feestelijke gebeurtenis. Maar je zag ook heel veel details. Het was heel goed georchestreerd. Het is hier opvallend dat koning David gekleed is in een priesterlijke kleding. Het is toch koning David, de koning in priesterskleding. Heel bijzonder. En dat herinnert me meteen. We nemen met elkaar ook op de donderdagavonden nemen wij openbaringen door. En meteen in hoofdstuk 1... ziet Johannes Jezus in priesterkleding. In die bijzondere priester. Hij ziet Jezus, koning Jezus, in priesterkleding. Nou, wat is dat, die priesterkleding? Die witte mantel, linnen priesterhemd. Dat is de kleding van een rechtvaardig. En iemand die rechtvaardig is. En dat is dat was de kleding van de priester. En puur, rein, hè? En hij is de verbinding tussen mens en God. Het is ook de kleding van een aanbidder. En wij mogen weten, hè, lieve mensen hier, jullie hebben die priesterkleding gekregen. Jullie, geestelijk hebben jullie, als je met geestelijke ogen zou kijken, hebben we allemaal een witte linnen mantel aan, de priesterkleding. Dat is jullie geestelijke kleding. En die is je bent gereinigd, je bent rein. En dat herinnert me zo aan Johannes 15, waar met de voetenwassing van Jezus. Vind ik zo een machtig verhaal. Waar Petrus niet zijn voeten wou laten wassen door Jezus. En Petrus zegt van, nee, dat mag u niet doen, moet u niet doen. En dan zegt Petrus, oké, als ik dat niet mag doen, dan hoor je niet bij mij. Zegt Petrus, oké, was mij dan helemaal. Oké. Een beetje apart, Petrus. Maar dan zegt Jezus iets wat theologisch zo belangrijk is. Jullie zijn al rein. Daar zegt, jullie zijn al rein. En behalve één, Judas. Dat zegt hij ook erbij. Jullie zijn rein, Judas niet. Jullie zijn al rein. En dat is ook, moet jullie weten. En als jullie naar Gods nabijheid komen, jullie zijn rein. Jullie zijn. Die witte kleding hebben jullie ontvangen. Geestelijk gezien dragen jullie witte kleding. Voeten wassen moet af en toe gebeuren. Af en toe. Ah, Heer. Ah, Heer, ik heb weer verknald. Wilt u mijn voeten wassen? Maar jouw status voor God. Je bent gerechtvaardigd. En dat is de status. Die kleding wordt in die zin niet vies. Dat is echt wel heel bijzonder. Goed, en jij hebt de kleding van een aanbidder. Jij bent rein. Dus jij hebt die vrije toegang om te komen. Jij bent rein. En alle andere woorden die zeggen van beschuldigende dingen, zijn woorden van de boze en niet van de Heilige Geest. Dus we mogen Gods nabijheid zoeken als een rechtvaardige. Mogen we toetreden. We zijn beland bij nummer 7. Ik zie dat past toch niet zo erg, toch? Ja, 7 is ook niet zo lang hoor. Een kort punt. Maar het laatste punt is de ark vreugdevol onthalen. Gods nabijheid vreugdevol onthalen. En dat is zo belangrijk. Wees vooral verheugd. Wees blij. Geef geen ruimte voor negativiteit. Geen ruimte voor gemopper of gezeur. Gewoon niet doen. Wij hebben zo een bijzonder voorrecht. Wij mogen komen naar de koning der koningen. We hebben zo enorm dat wij dat mogen. We zijn gerechtvaardigd. Er is helemaal geen enkele reden om negatief te zijn. Geen enkele reden om pessimistisch te zijn. Wat God voor jou gedaan heeft is zo fantastisch, zo mooi. De weg is vrij. Jij mag in Gods nabijheid komen. Doe dat dan ook met vreugde. Doe dat met een loflied. De vreugde van de Heilige Geest, dat is onze kracht. Dat is, als je geen kracht hebt, heb je waarschijnlijk geen vreugde. Dan heb je je niet genoeg verheugd in de Heilige Geest. En dan lees je daar in vers 25, zo gingen David en de oudsten van Israël en de bevelhebbers over 1000 man op weg om de ark van het verbond met de Heer feestelijk op te halen uit het huis van Obed-Edom. En Gods nabijheid zoeken is een vreugdevolle en een feestelijke aangelegenheid. Ik wil vragen of de band alvast naar voren komt. Ik ga dan ga ik die 7 punten nog een keer herhalen. En weet je wat leuk is ook, die PowerPoints kunnen jullie altijd vinden op de website. Dus bij de preken worden die ook gepost. Dus die kun je altijd nalezen, nakijken. Zo ook dat woord dat verkondigd is, ook dat in herinnering blijft. Wat waren de 7 punten? Nummer 1, maak je gereed voor Gods nabijheid. Dat is punt nummer 1. Maak je gereed voor Gods nabijheid. Nummer 2, heilig je voor Gods nabijheid. Nummer 3, draag Gods nabijheid. Ja, dat is mijn lieveling. Ik ben een drager van Gods nabijheid. Bewaak Gods nabijheid. Oh, het wordt zo snel geroofd. Of de duivel wil het zo van je roven. Bewaak het. Gods nabijheid gaat gepaard met aanbidding en lofprijs. We gaan zo meteen een lied zingen. We gaan de God aanbidden. Besef dat het voertuig is, dat de manier is om naar Gods troon te komen. Gods nabijheid gaat gepaard met aanbidding en lofprijs. Amen, heb ik gezegd. Kom als een rechtvaardige priester in Gods nabijheid. Jij bent een rechtvaardige priester geworden. Jij draagt die witte linnenkleding. Jij draagt priesterskleding. Kom. En dan onthaal Gods nabijheid met vreugde. En laten we de ark van verbond als het ware terughalen als David. En dat verlangen van hen. Misschien heb je dat gevoel in jouw leven van die Filistijnen hebben dat van mij geroofd. Hè. Jaren geleden was het in het centrum van mijn leven. En die nabijheid is geroofd van mij. Het moet weer terugkomen. Ik ga een plaats gereed maken. Ik ga een ruimte maken. Ik ga God de ruimte geven. En vreugdevol ga ik Gods nabijheid toelaat in mijn leven, in mijn gezin, in mijn huis, in mijn gemeente. Laten we die ark opnieuw ophalen. Amen. Laten we opstaan met elkaar. Halleluja. Ik wil nog een gebed met jullie bidden. En laten we dan God groot maken. God groot maken in een lied. Halleluja. Heer, we willen ruimte geven, Heer. Ruimte in ons hart, Heer. Voor uw tegenwoordigheid, voor uw nabijheid. Heer, wij erkennen dat het kostbaarste is wat er is. Heer, uw nabijheid zoek ik. Heer, nu uw nabijheid wil ik hebben in mijn leven. Heer, en ik heb het laten roven, Heer. En ik roep dat een halt toe in de naam van Jezus. Heer, u bent het middenpunt. Heer, die ark wil ik dat in mijn hart is. Heer, in mijn huis is. In deze gemeente. En niemand zal het roven. Halleluja. Heer, wij danken u. Wij prijzen voor uw nabijheid. Heer, en ik bid u zo als de lofprijs zo meteen omhoog stijgt. Van deze plek. Als we u groot gaan maken vanuit deze plek. Heer, dat wij u nabijheid zo mogen ervaren, Heer. Als een wolk, Heer. Kom als een wolk op ons, Heer. Heer, dat we u mogen ervaren, Heer. Dat we mogen toetasten, Heer, in uw nabijheid. Heer, daarin mogen blijven in de naam van Jezus. Halleluja. Amen. Dank u, Jezus. Halleluja.